Goedendag, van harte welkom bij deze boodschap, deze preek over de drie eenheid. En de drie eenheid, dat is misschien een onderwerp waar je niet veel over na hebt gedacht nog, dat zou kunnen. En juist als dat zo is, juist voor jou hou ik deze boodschap. En het is waarschijnlijk een wat langere boodschap, maar het is zeker de moeite waard om te luisteren naar wat de schrift zegt. Ik heb hier ook een Bijbel in mijn handen. En mijn verlangen is vanavond dat we over dit belangrijke onderwerp, over dit fundament, de drie eenheid, dat we daar over na gaan denken vanuit de Bijbel. En ik verlang ook dat als je dit hoort, dat je eventueel de hoofdstukken die bijvoorbeeld meerdere keren genoemd worden, of alle hoofdstukken, dat je die leest, dat je erover nadenkt. Klopt het wat er gezegd is? Dat je niet bouwt op wat ik zeg, of op de manier waarop ik het overbreng. Nee, dat klinkt wel logisch. Maar dat je zelf naar de Bijbel gaat en daar je geloof op bouwt. Zeker op de fundamentele waarheden. Nou, de drie eenheid. Ik geloof dus in de drie eenheid. Is een fundamentele leer van de Bijbel. Maar er zijn mensen die zeggen. Maar dat zeg je omdat je dat altijd geloofd hebt. Het is een soort traditie, dit heb je meegekregen. Nou, dat zou zo zijn, waren het niet dat ik zelf hier heel veel strijd over heb gehad. Over dit onderwerp. Ik weet heel goed, ik heb gesprekken gehad met Jehovah-getuigers. En gesprekken gehad met mensen die zich christen noemden buiten de Jehovah-getuigen groep, zeg maar. Mensen die meer messiaans waren. Die niet meer geloofden in de goddelijkheid van de Heer Jezus. Niet meer geloofden dat de Heilige Geest echt een los persoon was. En die uiteindelijk mijn geloof ook wel aan het schudden hebben gebracht. Want er kwamen met teksten waar ik geen antwoord op had. Teksten zoals even uit mijn hoofd 1 Korinthe 8 vers 6. Voor ons dan is er nu één God, de Vader, en één Heere, Jezus Christus. Dan lijkt het alsof de Vader en de Zoon, alsof de Vader God is en Jezus Heer, en dat Jezus dus niet God is. Of Johannes 17 vers 3. Dit nu is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die u gezonden hebt. Oh, is Jezus dan niet de waarachtige God? Die vraag kreeg ik voor mij. En vragen zoals die. En die verwarden mij. En die brachten mij op een plek dat ik op een bepaald moment huilend op bed lag. En zei, Heer, ik wil gewoon de waarheid weten. Ik wil u kennen. Ik weet dat uw woord, dat de waarheid is. En ik wil u kennen op basis van het woord. En ik heb daarvoor gebeden. En de Bijbel bestudeerd en gezocht en preken geluisterd en nergens kon ik rust vinden. Totdat ik zelf vers voor vers eigenlijk door deze dingen heen ging. En het echt vanuit het woord ging lezen. En mijn geloof hierop ging bouwen. En ik ben echt begonnen met, Heer, ik weet, alles zal het mij kosten als ik de drie eenheid loslaat. Maar als uw woord het zegt, ga ik het doen. En ik ben naar alle teksten gegaan die de Unitarians, dus de mensen die niet geloven in de drie eenheid. Ik ben al die teksten langs gegaan, al hun argumenten, ben ik gaan bekijken. Staat dit er ook? Betekent dit het ook? Is dit ook wat de context laat zien? En hetzelfde alle versen die de drie eenheid lijken te promoten of te laten zien, die ben ik ingegaan en die heb ik bestudeerd en nagekeken. Klopt het? Is het waar? Wat zegt u in uw woord? En van daaruit is er een fundament gegroeid in mijn hart. En ook een vreugde over dit onderwerp. Nou, in Nederland heb ik niet heel veel boodschappen gehoord over de drie eenheid. Wel dat het genoemd wordt dat er een drie eenheid is, maar niet dat het uitgelegd wordt. En de paar keer dat ik het wel heb gehoord, waar de meeste daarvan gingen meer filosofisch en met logica teweeg. Van ja, maar als dit, dan moet het zo en dan moet het dus zo zijn. Nou, natuurlijk zal dat vanavond ook gebeuren, of op dit moment ook gebeuren. Maar wat mijn verlangen is dat we echt de Bijbel laten spreken en kijken wat zegt de Bijbel. Nou, ik wil een aantal gedachtes delen. De hoofdlijn is deze. Ik wil beginnen heel kort met te laten zien vanuit de Bijbel dat er één God is. En wij christenen geloven in één God. En dan het tweede wat ik wil laten zien is dat de Vader God is. De Vader is God. Dan de derde, wat ik wil laten zien, is dat Jezus God is. Die ook mens is geworden voor ons. Nou, daarna willen we kijken naar de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest een los persoon is. En dat Hij God is. Dan willen we een aantal versen en gedeeltes langs gaan die spreken over de drie eenheid, waar we zien dat Vader, Geest en Zoon samenwerken. Dat is heel mooi ook. En als laatste willen we een aantal moeilijke teksten of moeilijke vragen die je mogelijk hebt gekregen of die je misschien zelf hebt, proberen te beantwoorden. En gewoon eerlijk kijken naar die versen. Dus dat wil ik doen. Nou, laten we beginnen. Er is één God. En iedereen die de Bijbel serieus neemt, die gelooft dat. Er zijn moslims die zeggen dat wij dat niet geloven, omdat in de Koran staat dat wij daar niet in geloven. Wij geloven volgens hen in drie goden. Maar dat is niet waar. Wij geloven in één God. En dat staat bijvoorbeeld in Deuteronomium 6, vers 4 en 5. En er staat, luister Israël, de Heere, dat is Yahweh, dat is Heere met hoofdletters, dat betekent de naam van God, de Bijbelse God. Onze God, Yahweh, de Heere, is één. Hij is één. Daarom zult u de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Dus hier zien we, er is één God. Jesaja 43, vers 10. U bent mijn getuige, spreekt de Heere, en mijn dienaar die ik verkozen heb, opdat u het weet en mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Jesaja 44, vers 6 tot en met 8. Zo zegt de Heer, Yahweh, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heere van de legermachten. Ik ben de eerste en de laatste en buiten mij is er geen God. Er is geen God buiten de Bijbelse God, de God van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. En dan gaat hij verder in vers 8. Want u bent mijn getuige. Is er ook een God buiten mij? Er is geen andere rots. Ik ken er geen. In andere woorden, er is maar één God. En hier zou je honderden teksten voor kunnen aanhalen. Maar ik denk dat dit genoeg is om te laten zien, er is maar één God. Vanuit de Bijbel kunnen we zien, er is maar één God. Toch geloven wij in de drie eenheid. Tenminste, ik weet niet wie hier allemaal kijken. Misschien dat jij niet gelooft in de drie eenheid. Maar over het algemeen in het christendom, die geloven in de drie eenheid. Nou, dat is een beetje een raar verhaal. Als je dat voor het eerst hoort. Want we zeggen net, God is één. En dan zeggen we, hé, maar God is ook drie. Maar hij was nog één. Ja, nou, de definitie die de meesten eraan geven is deze. God is één wezen. En hij bestaat uit drie personen. Eén wezen, drie personen. Nou, hoe dat precies in elkaar zit, dat is heel lastig uit te drukken. En de Bijbel zegt er wel dingen over, maar dat is nooit volledig. En wij gaan nooit, en dat moeten we gewoon erkennen voordat we beginnen. En dat is niet een excuus, maar dat is gewoon waarheid. Wij gaan God nooit begrijpen. Weet je, wij begrijpen onszelf niet. De Bijbel zegt dat wij geest, ziel en lichaam zijn. En we weten niet precies hoe alles helemaal samenwerkt en hoe dat in elkaar zit. Wij kunnen er iets van begrijpen, iets van proeven, maar niet meer dan dat. Nou, als wij onszelf al niet kunnen begrijpen, als wij elkaar als mens al niet kunnen begrijpen, hoe zouden we dan de God begrijpen die, als ik menselijke woorden gebruik, miljarden keer groter, intelligenter, dieper is dan ons? We gaan het nooit begrijpen. En als we deze studie doen, dan moeten we het doen met wat de Bijbel zegt. Maar ik besef me dat we het niet volledig kunnen pakken, dat we het niet volledig kunnen begrijpen. Nou, maar wat we wel willen doen, wat we wel laten zien, dus de term die ze gebruiken is, of de definitie, God is één in wezen, drie personen. Eén, wat? Wat is hij? Hij is God. En wie is hij? De Vader, Geest en Zoon. En hoe willen we dat laten zien? Nou, één, dat we ze samen zien werken. Maar eigenlijk is het voldoende, en dat willen we met nadruk doen, willen we de vraag stellen, is Jezus dan God? Als Jezus God is, maar hij is ook een los persoon, dan hebben we al een twee-eenheid. En dan gaan we naar de geest kijken. En als de geest een los persoon is en hij is God, dan hebben we er dus drie. We hebben drie personen die alle drie God zijn, terwijl we maar geloven in één God. Eén God, drie personen. Nou, daar hopen we uit te komen. Dan laten we daarmee beginnen. Dus naar God de Vader. En iedereen die de Bijbel serieus neemt, die gelooft dat God de Vader, dat God de Vader, God is. Of beter gezegd, die gelooft dat de Vader in de Bijbel, die zich openbaart als de Vader, dat hij God is. Daar is eigenlijk iedereen het over eens. Zelfs Jehovah getuigen, mocht je ermee spreken, of mensen die niet geloven in de drie-eenheid geloven allemaal dat de Vader God is. En ik heb één vers erbij, maar er zou je honderden ook kunnen doen. 1 Korinthe 8 vers 6. Toch is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en voor wie en wij voor hem. En één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Nou, vooral even dat stukje. Er is voor ons één God, de Vader. Nou, dat lijkt me al genoeg om alle tegenspraak weg te halen. Nou, je kunt dus Johannes 17 vers 3 doen. Dit nu is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God. En dat spreekt Jezus tegen de Vader, tegen zijn Vader. Dus het is heel duidelijk, en wat ik zei, je kunt echt honderden teksten hiervan doen, de Vader is God. Dus vanwege de tijd wil ik die laten rusten. Dan gaan we naar de Zoon, Jezus. We weten dat Jezus mens werd. Maar is Jezus ook God? En waarom zouden we dat geloven? Nou, voordat we daarheen gaan, en ik heb aardig wat argumenten met bijbelteksten erbij. Maar voordat we erheen gaan, we moeten eerst zien dat Jezus wel een los persoon is. Dat is heel duidelijk, maar om het toch te noemen, we zien dat Jezus zegt, de Vader is meer dan ik. Daarmee zegt hij, ik ben een los persoon dan de Vader. Hij zegt, ik ben hier om de wil van de Vader te doen. Hij zegt in Gethsemane, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dan zien we dat Jezus en de Vader een eigen wil hebben. Los even hoe dat werkt. We zien daar dat staan. We zien dat Jezus bidt tot de Vader. Dat hij zich heel vaak terugtrekt om te zijn bij de Vader. Bij God. Bij zijn Vader. Dus je ziet dat Jezus een los persoon is. Jezus is een los persoon. Hij spreekt met de Vader. Hij is afhankelijk van de Vader. Hij doet de wil van de Vader. Hij ziet de Vader als meer dan hijzelf, zegt hij. Die gaan we nog behandelen. Maar hij is een los persoon. Nou, dat lijkt me ook duidelijk. En dan komen we op het punt, en hier is de meeste strijd over. Als je over de drie-eenheid gaat spreken met iemand, hier gaat de meeste strijd over zijn. Jezus als God. En ik wil een aantal argumenten doen. Nou, in de eerste plaats, Jezus, dus het eerste argument, Jezus wordt God genoemd door de apostelen. Laten we beginnen bij Paulus, 1 Timotheus 3 vers 16. En buiten alle twijfel, groot is het geheim van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Wat staat hier? God is geopenbaard in het vlees. Vlees, wordt je vlees, betekent lichaam. God is geopenbaard in een lichaam. En dan hij is gerechtvaardigd in de geest. Dus op de een of andere manier is hij afhankelijk geweest van de geest. Hij is verschenen aan de engelen, gepredikt onder de heidenen. Wie wordt er gepredikt? Hij is geloofd in de wereld. In wie geloven wij? Hij is opgenomen in heerlijkheid. Dit gaat niet over de Vader. De Vader is niet in het vlees geopenbaard. De Vader is niet gerechtvaardigd in de geest. De Vader is niet gepredikt onder de heidenen. Ja, met de Zoon. Nou, dus die zou je kunnen zeggen. Is geloofd in de wereld, Vader en Zoon. Oké, maar hij is ook opgenomen in heerlijkheid. De Vader is nooit opgenomen in heerlijkheid. Hij leeft in heerlijkheid. Nee, waar gaat dit over? En 1 Timotheus laat ook zien, 1 Timotheus 3. Het gaat over Jezus. Dus Jezus is geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest. Verschenen aan de engelen, gepredikt onder de heidenen. Geloofd in de wereld en opgenomen in heerlijkheid. Dus hij is een tijd niet in de heerlijkheid geweest en hij is opgenomen in de heerlijkheid. Deze tekst gaat over Jezus en Paulus zegt, Jezus is God. Nou, dat zegt hij op allerlei andere plekken ook, maar ik vond deze zo mooi. God is geopenbaard in het vlees. Nou, dan hebben we Petrus, 2 Petrus 1 vers 1. Petrus is ook een apostel. Een van de fundamenten van de kerk van Jezus Christus geweest. 2 Petrus 1 vers 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hem die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Onze God en zaligmaker Jezus Christus. Petrus zegt hier, Jezus Christus is onze God en zaligmaker. En in het Grieks, ja, dit betekent het gewoon. Dit is zuiver, dit is juist vertaald. Onze God en zaligmaker Jezus Christus. Dus Petrus zegt het. Dan heb je Johannes. Johannes zegt het. In Johannes 1, en dan hebben we die eerste drie versen, en dan ook vers 10 en vers 14. In het begin was het woord, en het woord was bij God. Dus het woord was bij God. Ja, dus er staat nog niet God zelf, niet de Vader of iets in het nemen. Hij was bij God. En dan staat er, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Hij, vers 10, hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Dus dit woord was bij God, het woord was God. En het woord is de schepper van alle dingen. En dan staat er in vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat is hetzelfde net bij Paulus, wat Paulus zei. Het woord is vlees geworden. Deze persoon die bij God was, die schepper is, is vlees geworden. Is een lichaam, heeft een lichaam gekregen, is mens geworden zoals wij. Hij heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En dan een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Dit laat heel duidelijk zien. Het gaat over Jezus. Hij is de enige geborene van de Vader. Vol genade en waarheid. Dus Johannes zegt, Jezus is mens geworden. Is de enige geboren van de Vader. Hij is het woord wat vlees geworden is. En dit woord is degene die alles gemaakt heeft. En dit woord was bij God. En dit woord was God. Dus Jezus is God. We hebben Thomas in Johannes 20 vers 28, ook een apostel. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, tegen Jezus, mijn Heere en mijn God. Mijn Heere en mijn God. En ik heb wel eens gehoord, in een gesprek met die Jehovah-getuigen noemde ik dit. En toen zei die maar dat zei ze tegen Romeinse keizers. Dus het is gewoon een uitspraak waarmee Thomas aangeeft, ja, mijn Heere, mijn God betekent, u bent de keizer, u bent werkelijk de hoogste Heer. En dat gaat mank. Stel dat dat zo zou zijn, ik geloof niet dat het zo is, maar stel dat het zo zou zijn, de keizers werden aanbeden als God. Dus nog steeds, deze statement zegt gewoon dat Jezus Heer is, Kyrios en God. Daar kunnen we niet onderuit. Vier apostelen zeggen, Jezus is God. Ja, dat is mooi. Ik vind dat heel mooi. En dat zou al voldoende moeten zijn om het in ieder geval serieus te nemen. Als iemand dit dus aanvalt, valt hij de leer van de apostel aan. Het fundament van de gemeente van Jezus Christus. En dat is ook het gevaar. Nou, Jezus zelf geeft wel een beeld hiervan. In Johannes 14, vers 8 en 9. Dan zegt hij niet direct, ik ben God. Maar dan zegt hij dit. Filippus zegt tegen Jezus, Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. En Jezus zei tegen hem, ben ik zo lange tijd bij u en kent u mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Jezus zegt, jullie zoeken de Vader. Hier ben ik. Jullie zoeken God, hier ben ik. Hier ben ik. Dus hij, lijkt me vrij duidelijk dat Jezus daarheen verwijst. Nou, dat hij God is. En het is waar, hij heeft publiekelijk, want en daar komen we later nog op terug. Jezus heeft nooit publiekelijk gezegd, ik ben God jongens, aanbid mij. Dat heeft hij nooit gezegd en er is een reden voor. En dat zegt Jezus zelf ook. Dus daar gaan we zo meteen heen. Dus wie dat interessant vindt, blijf luisteren. Maar we zien in ieder geval dat de vier apostelen, en ook de Heer Jezus dus, laat het zien. Maar in ieder geval de vier apostelen, vier van de, hier Paulus zit erbij, vier van de 13 in ieder geval. Vier van de fundamentenleggers van de gemeente van Jezus Christus zeggen Jezus is God. Dat is argument 1. Argument 2. Er zijn verwijzingen. Deze was voor mij het sterkst. Deze hebben echt mij overtuigd van de drie eenheid. Verwijzingen vanuit het Oude Testament naar Jezus toe. En wat bedoel ik ermee? Nou, laten we Hebreeën 1 vers 8 tot en met 12 lezen. Hebreeën 8 vers 1 tot en met 12. Hebreeën 1 vers 8 tot en met 12. En daar zegt God, is daar aan het woord. Of de Hebreeën schrijver zegt dat God dit zegt. Maar tegen de Zoon zegt Hij, en dat gaat in de context over God. God spreekt over de Zoon. En in de Bijbel is de Zoon is Jezus. Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is de scepter van recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. Hier zien we dus dat God de Vader zegt over Jezus: uw God, dus de Vader zelf, heeft u gezalfd, o God. De Vader spreekt tegen de Zoon. Allebei zijn ze God. Maar dit is niet degene die mij echt omverblies, dat is misschien een te groot begrip, maar die mij echt een fundament heeft gegeven. En dat is vanaf vers 10. En de Vader is nog steeds. Hij zei van de Zoon in vers 8. En dan wordt er een vers gekwoond, dat is Psalm 45. Maar dan komt in vers 10, gaat de Vader spreekt verder. En dan quote u weer een psalm, Psalm 102. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest. En de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Nou, als je de quote leest, Psalm 102, vers 26 tot met 28. En je kijkt eromheen, is het in die psalm overduidelijk. Waar het over gaat, is over Yahweh. Is het over de God van de Bijbel. De enige, de waarachtige God. De enige God die Israël mocht aanbidden. De enige God die de heidenen mocht aanbidden. En ieder die hem niet aanbad, die kwam onder oordeel. Want dit is de ware God, Yahweh. Daar gaat het in Psalm 102 over. Maar de Hebreeën schrijver zegt iets anders. Die zegt, dit zei de Vader over Jezus. Over de Zoon. En dat betekent, Jezus is Yahweh. Jezus is Yahweh. Hij is God. Psalm 102, vers 26 tot en met 28. En Hebreeën 1, vers 10 tot 12. Ongelooflijk krachtig. Nou, nog zo'n tekst. Jesaja 6, vers 1 tot en met 3 en vers 10. Oud Testament. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten, Adonai. En Adonai, dat was de God van Israël opnieuw. En alleen hem mochten ze aanbidden. Zag ik de Heere zitten op een hoog en verheven troon. De zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig. Is de Heer, is Yahweh van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Dus Jesaja ziet hier de heerlijkheid van God. Hij ziet God op zijn troon, Adonai. Hij ziet de heerlijkheid van Yahweh, de heilige, heilige, heilige God. De God van Israël. En dan in vers 10 zegt hij, deze God spreekt tot Jesaja. Maak het hart van dit volk vet en stop hun oren toe en sluit hun ogen. Anders zullen zij met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren. En hij zal hen genezen. Nou, dit laatste vers lees ik omdat, dat is belangrijk. Johannes, want we gaan naar Johannes 12, vers 39 tot en met 41. Daar wordt Jesaja 6 gequote, of een stuk van Jesaja 6. En lees met me mee, Johannes 12, 39 tot 41. En dat gaat over de Joden daar zo. Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder heeft gezegd: hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en ik hen zou genezen. En dan, wat staat er dan? Want het gaat over Jezus. Jezus is hier, ze geloven niet in Jezus. En dan zegt hij: dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. Waar gaat het over? Gaat het daar over de Vader? Nee, de commentaren zijn het erover eens. En ik geloof het zeker. Omdat het elke keer over de heerlijkheid daar gaat. Dat het de heerlijkheid van Jezus is. En Jesaja zag de heerlijkheid van Jezus. Jesaja zag de heerlijkheid van Jezus. Maar hij zag Adonai. Hij zag de heerlijkheid van Yahweh. Daar zag hij. Daar kreeg hij openbaring over. Maar Johannes zegt, nee, dat is Jezus. Dat spreekt over Jezus. Nou, dan gaat het verder. Er staan heel veel teksten, en we gaan er nog een paar langs. Omdat dit echt grondig fundament is voor je leven. Als gelovige. Misschien dat je een jong gelovige bent, of dat je verward bent door de strijd op dit punt. God wordt in het Oude Testament de enige schepper van hemel en aarde genoemd. Hij is de schepper. Exodus 20 vers 11. Want in 6 dagen heeft Yahweh, de Heere, de God van Israël, de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Dus wie heeft de hemel en de aarde gemaakt? God, Yahweh, de Heere. Jesaja 44 vers 24. Zo zegt de Heere, uw verlosser, uw formeerder van de moederschoot af. Ik ben de Heere die alles doet, die de hemel uitspan. Ik alleen die de aarde uitspreidt voor mijzelf. Spreek opnieuw, de formeerder, degene die de hemel uitspan, degene die de aarde uitspreidt. De schepper wordt daarmee getoond. Exodus, Jesaja en er zijn nog ook heel veel meer teksten die spreken over dat God schepper is van hemel en aarde. Maar wat zegt Paulus in Colossenzen 1 vers 16? Dan spreekt hij over de Heer Jezus, heel duidelijk. Lees het na en lees Colossenzen. Colossenzen 1 is zo'n krachtig en heerlijk stuk over Jezus. En over de grootheid van Jezus en de goddelijkheid van Jezus. Colossenzen 1 vers 16. Want door hem, door Jezus, zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Oude Testament, God, Yahweh, heeft alle dingen geschapen. Nieuwe Testament, want door Jezus zijn alle dingen geschapen in de hemel en op de aarde. Oh, voel je hem aan. Johannes zegt het ook, we hebben hem al gelezen, Johannes 1. Daar wordt ook gezegd, het woord heeft, door het woord zijn alle dingen gemaakt. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond in de heerlijkheid, als de heerlijkheid van de enige geboren zoon van God. Jezus. Dus Jezus is de schepper, zegt het Nieuwe Testament. En het zijn geen twee verschillende boeken, het is één boek. En als God in het Oude Testament de enige schepper is, en in het Nieuwe Testament wordt gezegd dat Jezus de schepper is, wat kan de conclusie anders zijn dan dat Jezus God is? Dan heb ik nog één. God is de enige heiland. Jesaja 43 vers 11. Ik ben de Heere, zegt God. Buiten mij is er geen heiland. Er is niemand die een heiland is buiten God, zegt hij zelf. Jesaja 43 vers 11. En dan komt er in Zacharia 9 vers 9. Komt er een tekst over de heiland. Maar er is maar één heiland en dat is God. Zacharia 9 vers 9. Verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland. Luister goed. Arm en rijdend op een ezel. Arm rijdend op een ezel. Op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. God almachtig. Arm. Rijdend op een ezel. Nou, degene die het Nieuwe Testament kennen, weten dat Jezus als de koning van Jeruzalem naar binnen reed op een ezel. En dat hij arm is geworden. Jezus is mens geworden en zelfs een arm mens. Hij zegt op een bepaald moment ook, ik heb geen plaats om te slapen. Op een bepaald moment. Jezus leefde als een arme man op aarde. En terwijl hij God is, laat het even duidelijk zijn. Maar hij was arm. En hij reed daar op een ezel. En Matthäus 21 vers 5 zegt ook dat Zacharia 9 vers 9 hierover gaat. En hetzelfde zegt Johannes 12 vers 15. Die zeggen, dit sprak de profeet over Jezus. Deze tekst over Jezus. En hier wordt van Jezus gezegd, hij is een heiland. Maar we hebben net gezegd, er is maar één heiland. En dat is God. Opnieuw, Jezus is God. Jesaja 44 vers 6. Jezus is de eerste en de laatste. God is de eerste en de laatste. Staat in het Oude Testament. Jezus is de eerste en de laatste, staat ook in het Nieuwe Testament. Jesaja 44 vers 6. Zo zegt de Heere, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heere van de legermachten. Ik ben de eerste en ik ben de laatste en buiten mij is er geen God. Er is geen God buiten God, bij onze God. En hij is de eerste en de laatste. Dat lijkt me een heftige titel. Wie kan dat zeggen? Kun jij zeggen? Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Nee, dan moet je eeuwig zijn. Dan moet je de meest belangrijke zijn. Dat zijn we overduidelijk niet. Maar dan in Openbaringen 1. Vers 11 en 13. Die zei. Johannes krijgt een openbaring. En die wordt in vers 13. Die op de Zoon des Mensen leek genoemd. En die persoon die zei. Ik ben de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste. Nou, dan gaat het door. Gaat de tekst verder. En dan kijk Johannes in vers. Ik denk dat het vers 13 is of vers 12 is. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij gesproken had. En toen ik mij omgekeerd had, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. Nou, dan zeggen sommigen, zie je, dat is Jezus die op de Zoon des Mensen leek. Maar er zullen ook mensen zijn die zeggen, oh, wacht even. Deze persoon die zegt inderdaad, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En hij lijkt op de Zoon des Mensen. Er staat niet, hij is de Zoon des Mensen. Dus het gaat vast niet over Jezus. Het moet over iets anders gaan. Het moet over God gaan. Over iemand anders gaan, moet ik zeggen. Maar dan lees je verder. Opnieuw, lees hoofdstukken. Openbaring 1, vers 17 en 18. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij. En zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. Oké, dat is God, hè? En dan, en de levende, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Hé, wacht even, maar God is niet gestorven. Nee, Jezus is gestorven. De eeuwige Zoon van God is gestorven. Maar God is de eerste en de laatste. En Jezus, in het Nieuwe Testament, is ook de eerste en de laatste. Dat is geweldig. Jezus is God. Nog een argument. God is, Oude Testament, koning der koningen. En Heere der Heerscharen. Nieuwe Testament is God ook koning der koningen, Heere der Heeren, maar ook Jezus. Het lam van God. Lees maar met me mee. Deuteronomium 10, vers 17. Want de Heere uw God, we gaan over de God, de Bijbelse God, is de God der goden en de Heere der Heeren. Die grote, machtige en onzagwekkende God, die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt. De Heer uw God, hij is Heere der Heren. Nou, 1 Timotheüs 6, vers 15, dan zegt Paulus hetzelfde. De alleen zalige en machtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heren, zal Jezus op zijn tijd laten zien. Er wordt gezegd, God is Koning der Koningen, Heere der Heren. Opnieuw die Heere der Heren. En dan wordt het mooi. Johannes, of Openbaringen denk ik dat moet zijn. 17 vers 14. Hier staat het fout. Ik wil wel de tekst goed hebben. Het gaat over het woord van God. Dus het is niet zomaar iets. Het is niet Johannes 17 vers 14. Of wel? Johannes 17. Ja, Johannes 17 vers 14. Zij zullen oorlog voeren tegen het lam. Maar het lam. En wie is dat dan? Want Heere der Heren is Hij. Koning der Koningen. Hij zal hen overwinnen en zij die samen met hem zijn. Geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. Het lam. Heere der Heren. Koning der Koningen is Hij. Oh, maar Timotheus, aan Timotheus schreef Paulus. God is Koning der Koningen, Heere der Heren. Deuteronomium, de Heer uw God. Is Heere der Heren. En nu in Openbaringen zien we Jezus. Het Lam is Koning der Koningen. Nou, hier zien we dus, dat is het eerste argument dat ik aan heb gehaald, is de apostelen noemen Jezus God. Tweede argument, we zien overduidelijk dat in het Oude Testament titels, maar ook gewoon versen die over God gaan, over de enige waarachtige God gaan, in het Nieuwe Testament wordt gezegd, dit gaat over Jezus. Dit is Jezus. Dat laat zien, Jezus is God. Nou, dan hebben we het derde argument. Dat zijn de ik ben uitspraken. Die zijn wel bekend. Worden vaak ook aangevallen. En dat zijn uitspraken, die staan in Johannes. En daar begint Jezus elke keer door te zeggen, ik ben. En dan zegt hij iets. Ik wil ze zo voorlezen. Maar er staat dan in het Grieks, ego eimi. En ego eimi, dat betekent Dat staat er op een hele rare manier, waardoor hij de nadruk legt. Hij zegt, ik ben het brood des levens. En hij legt echt de nadruk op de ik ben. Nou, waarom is dat belangrijk? Omdat voor de Joden, daar was het algemeen bekend dat de naam van God, Yahweh, dat ik ben is. De vertaling van ik ben of ik ben die ik ben. En dus als iemand zegt, ego I me, en dan het brood des levens, de eerste, dan zegt hij niet alleen, ik ben het brood des levens, zegt hij ook, ik ben Yahweh, het brood des levens. Zo krachtig kun je hem uitdrukken. Nou, dat staat er dan 7, 8 keer. Johannes 6, vers 35. Ego I me, ik ben het brood des levens. Johannes 8, vers 12. Ik ben het licht van de wereld. Johannes 10, vers 7. Ik ben de deur der schapen. Ik ben de goede herder. Johannes 10, vers 11. 11, vers 25. Ik ben de opstanding en het leven. Johannes 14, vers 6. Die je volgens mij ook alleen maar kunt zeggen als je God bent. Maar goed, dan zegt Jezus over zichzelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Johannes 15, vers 1. Ik ben de ware wijnstok. En er staat nog één keer, staat er hetzelfde, alleen iets langer. Johannes 8, vers 58 en 59. Jezus zei dan tegen hem, voorwaar ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. Opnieuw diezelfde naam. En daar zegt hij dus, hij zegt, voordat Abraham er was, was ik er al. Nou, geen mens kan dat zeggen. Er is niemand op deze planeet die nu kan zeggen, voordat Abraham er was, ben ik. En dan zie je, maar niet alleen dat, hij zegt ook, ben ik. Ego eimi, ik ben. En dan zie je ook dat ze reageren, vers 59, en ze namen stenen op om ze op hem te werpen. En dat deden ze bij godslasteraars, bij mensen die zichzelf als God verklaarden. Of hetzelfde gezag toekenden als God. Nou, dit is echt radicaal. Jezus verklaart zichzelf, laat zichzelf zien als God. Hij benadrukt, jongens, bij mij moet je zijn. Ik ben. Dat is een krachtig vers. Dan hebben we een vierde argument. Jezus wordt ook aanbeden. En de Bijbel zegt heel duidelijk, en we hebben ook versen erover gelezen, dat God zegt, ik ben de enige God en mij alleen zult u aanbidden. We mogen niemand aanbidden behalve God. Werd zelfs, als jij een andere God aanbad of iemand anders aanbad, dan kon je dus gestenigd worden. En dat zie je ook in Jesaja 42 vers 8. Daar zegt God, ik ben de Heere, dat is mijn naam. Dus Yahweh staat daar in het Grieks, ik ben de ik ben. Dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven. Evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. Maar hij zegt eerst, mijn eer zal ik aan niemand geven, aan geen ander geven. Maar in Johannes 5, vers 22 en 23, daar zegt Jezus, want ook de Vader oordeelt niemand, maar hij heeft het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat, luister goed, alle de Zoon eren, zoals zij de Vader eren. Dat is God. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Dus Jezus zegt, als je de Vader eert, ga je om mij eren. Ik moet geëerd worden, net als de Vader, zegt hij. Maar Jesaja zei, mijn eer zal ik aan geen ander geven. Hoe kan dat? Je zou Jezus niet mogen aanbidden als hij alleen mens is. Dat zou afgoderij zijn. En dat zou met de dood bestraft moeten worden als je in het Oude Testament nog zou leven. Maar God zegt zelfs door de profeten heen, mijn eer zal ik aan geen ander geven en volg geen andere God. Aanbid niemand anders, aanbid mij alleen. En Jezus zegt, dezelfde eer die je aan de Vader geeft, geeft hij ook aan mij. Dat is echt blasfemisch als Jezus mens was. Dat is waarom het ook zo heftig is als iemand in de drie-eenheid of de drie-eenheid verloochent en zegt, Jezus is mens, bijzonder mens, maar hij was mens. En je gaat hem aanbidden, want dat staat in de Bijbel. Dan ben je blasfemisch bezig. Dan ben je afgoden aan het dienen. Dan ben je iemand aan het aanbidden naast God. En God staat dat niet toe. Hij zal zijn eer met niemand delen. En daarom is het zo geweldig om te weten dat er een drie-eenheid is en dat Jezus God is. Nou, Thomas, we hebben hem al genoemd, die zei tegen Jezus, mijn Heere en mijn God. Dat is een daad van aanbidding. Hij erkent Jezus, u bent mijn Heer, u bent mijn God. Openbaringen 5, vers 12 tot en met 14. En ze zeiden met luide stem, dat zijn alle wezens rondom de troon. Het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen. En rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is. Oftewel, iedereen en alles wat erin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid, de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Zie je dat? Dezelfde aanbidding wordt aan Jezus gegeven, die ook aan de Vader gegeven wordt. En dan staat er ook, ze aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En Jezus zegt, ik ben dood, maar nu ben ik levend tot in alle eeuwigheid. Wie is degene die leeft tot in alle eeuwigheid? De Vader, ja. Maar ook de Zoon. En daarom worden ze samen aanbeden. En dus moet Jezus God zijn. En hij kan geen mens zijn, alleen maar mens. En ik kom zo meteen nog op de mens zijn. Maar Jezus was ook God. En daarom kon hij aanbidding ontvangen. Opnieuw een argument. Dus we hebben al vier argumenten gehad. De apostelen getuigen dat Jezus God is. Het Oude Testament die gequoteerd wordt in het Nieuwe Testament. En termen die gebruikt worden in het Oude naar het Nieuwe toe. Naar de Heer Jezus toe specifiek. Die verklaren hem God te zijn. Dan heb je deze, dat er aanbidding is aan de Heer Jezus. En je hebt de Ik Ben teksten. Vier argumenten. Jezus is God. Maar daar blijft het niet bij. Het gaat verder. En dit was de eentje die mij ook echt geholpen heeft. Dat is, je kunt Paulus' brieven niet serieus nemen, tenzij Jezus God is. Als Paulus zegt, want ik heb mij voorgenomen, zegt hij bij een gemeente, hij komt er om het evangelie te preken, en blijft daar een tijdje bij hem, en dan zegt hij, want ik had mij voorgenomen, niets anders onder u te weten dan, oké, denk je eens even in, stel, Jezus zou mens zijn, ja, en dus, er zijn alleen maar mensen, er is één God. En je komt met de boodschap van God. En je zegt, ik had besloten niets anders te weten dan. En je noemt dan een persoon. Wie zou je noemen? Je zou alleen God noemen. Elke andere naam zou blasfemisch zijn. Zou afgoderij zijn. Zou verkeerd zijn. Maar Paulus die was vol van Jezus. En die zei, ik had besloten niets anders te weten dan Jezus Christus. En die persoon die is voor u gekruisigd. Jezus Christus, de gekruisigde. Hij had zijn focus op Jezus. En hij verkondigde Jezus. En je ziet in heel boek Handelingen, zie je heel vaak staan. En zij verkondigden Jezus. Zij onderwezen de Heer Jezus. Zij riepen op tot geloof in Jezus. Dat kan niet als hij alleen maar mens is. Dat zou echt, ja, blasfemie zijn. Dat zou echt zonde zijn tegen God. Filippenzen 3. Dan zegt Paulus in vers 7 tot en met 10. Maar wat voor mijn winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, ik beschouw, ja beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Dat kun je niet zeggen over een mens. Moet je, oké, laat ik zeggen, stel ik ben getrouwd, dus dat is geen stel, ik ben getrouwd. En ik zou zeggen, ja beslist, ik beschouw alles als schade, alles, al mijn gerechtigheid, al mijn goede werken, al mijn daden, alles wie ik ben, alles is vuilnis voor mij, schade, vanwege de voortreffelijkheid van het kennen van Annette, mijn vrouw, om wie ik tot alle als schade heb beschouwd, en ik beschouw het als vuiligheid, omdat ik Annette mag winnen. Dan zeg je, oké, Wijnand, je gaat iets te ver. Oké, dat je Annette lief hebt, dat is goed, dat moet je doen. Maar hoe je haar nu lief hebt, dat is een liefde die je alleen aan God mag geven. Zo diep, zo wijd, zo alles vuilnis, omdat ik hem mag kennen. Dat kun je alleen tegen God zeggen. Dat kun je niet tegen een mens zeggen. Dat zou echt blasfemie zijn, opnieuw. En dan zegt hij ook, en in hem gevonden te worden, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar door het geloof in Christus. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. En dan gaat hij verder, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig wordt. En de rest. Maar dat kan hij niet zeggen over een mens. Weet je, wij worden in de Bijbel opgeroepen. Heb de Heer uw God lief met alles wat in u is. Ja, zelfs boven alles. Moet je hem lief hebben. Moeten we hem volgen. Moeten we hem gehoorzamen. Maar Paulus zegt, ik wil hem kennen, Jezus Christus. Dat zou echt niet kunnen als Jezus mens was. Dat kun je bijna niet anders dan met me eens zijn. Nou, Colossenzen 1 hebben we al genoemd. Alle dingen zijn door hem geschapen, door Jezus geschapen, in de hemel op de aarde. Volgende vers, hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Alles bestaat door Jezus. Dat kun je niet zeggen over een mens. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Dat kun je niet zeggen dat hij alles draait in de gemeente om Jezus. Dat kan niet. Als hij geen God was. Dat mag niet. Als hij geen God was. En hij is in alle de eerste. Ja, dat is zo overtuigend. Nou, dan hebben we er nog eentje. Zesde argument. Voor de goddelijkheid van de Heer Jezus. Dat is dat Jezus alomtegenwoordig is. Geen mens is alomtegenwoordig. De duivel is niet alomtegenwoordig. Dat denken mensen soms, maar dat is niet waar. Niemand is alomtegenwoordig, behalve God. Maar Jezus zegt in Matteüs 28 vers 20 tegen de discipelen. En de discipelen, die zijn verspreid geweest. Ze zijn niet allemaal in Jeruzalem geweest, ze zijn verspreid geweest. Schijnt een van de apostelen schijnt in India geweest te zijn. Er zijn er een paar meer naar het noorden, naar het zuiden gegaan. Maar Jezus zegt, zie ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Jezus is met hen. Hoe kan dat? Dat hij alomtegenwoordig is. Hij zelf is met hen. Niet een vertegenwoordiger alleen. Jezus zelf is met hen. Johannes 14 vers 23. Daar spreekt de Heer Jezus over de Heilige Geest. En dan zegt hij. Jezus antwoordde en zei tegen hem. Als iemand mij lief heeft zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij, de vader en de Jezus de zoon. Zullen naar hem toekomen. En bij hem intrek nemen. Dat gaat over dat God in ons komt wonen. En dat Jezus in ons kan wonen. Jezus kan niet in ons wonen. Als hij mens is, alleen maar. Dat kan niet. Maar de Bijbel zegt wel, hoe kan dat? Omdat hij alomtegenwoordig is. En hoe kan het dat hij alomtegenwoordig is? Omdat hij God is. Dus zes argumenten voor de goddelijkheid van de Heer Jezus. En als dit niet overtuigt, dan weet ik niet wat wel. Weet je, dan hebben we nog geen uitsluitsel hoe dit werkt. Maar we kunnen niet anders. En ik moet voor mezelf zeggen, ik kan niet anders dan Jezus accepteren en aanbidden als zoon van God, onderdeel van de drie eenheid. Hij is God ook, maar ook mens geworden. En dat is wat ik nog eraan toe wil voegen. Dus dat is niet een argument voor de goddelijkheid, maar wel om dit recht te krijgen. We zien Jezus is God. Maar dan blijven de vragen staan. En die vragen worden bijna allemaal opgelost. Door te beseffen dat Jezus, terwijl hij onderdeel is van de drie eenheid. Vader, Geest en Zoon. Dat Jezus door de Vader naar de aarde is gestuurd. En dat er staat dan in de Bijbel. In Filippenzen 2 bijvoorbeeld. Maar goed, laten we eerst Johannes 1 vers 14 doen. Die hebben we al genoemd. En het woord is vlees geworden. Jezus is vanuit de hemel gekomen. Hij is mens geworden. Naar de aarde gekomen. Je zou het zo kunnen zeggen. Zijn identiteit of zijn... Ja, zijn binnenkant zeg maar was God. Maar hij heeft zich bekleed als mens. Hij is mens geworden. En dan staat in Filippenzen 2 staat er nog iets meer over. Vanaf vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was. Hij was God. Het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Niemand is aan God gelijk, zegt de Bijbel. Maar Jezus was aan God gelijk. Waarom? Omdat hij God was. Eén met de Vader, drie eenheid. En dan staat er maar zichzelf ontledigd heeft. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En aan de mensen gelijk te worden. Hij was het niet, hij is gelijk geworden. En in de gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. En dit is voor mij, toen ik dit ben gaan zien. Ik had altijd worstelingen met de drie eenheid. En ook met Jezus. Maar het is een heerlijke boodschap. Dat God, Jezus, de Zoon van God, maar die ook God is, onderdeel van de drie eenheid. Was bereid om die glorie te verlaten, die heerlijkheid. En op de een of andere manier de relatie die hij met de Vader en met de Geest had. En de eeuwige glorie en alle, ik denk ook de alomtegenwoordigheid en de alwetendheid en de almacht. Dat hij al die eigenschappen ergens achter heeft gelaten, al die heerlijkheid heeft achtergelaten. Een mens werd, zoals wij. Er staat zelfs dat hij werd geboren, hij heeft dingen moeten leren. Het was niet dat hij geboren werd en gelijk kon praten. Hij is echt mens geworden, zoals ons, heeft dingen moeten leren. Terwijl hij tegelijkertijd God was. En ik weet niet hoe dat zit. Ik weet niet precies wat hij af heeft gelegd. Ja, één ding, alomtegenwoordigheid. Omdat Jezus zelf zegt dat het beter is als de geest in hem komt. Omdat Jezus met hem was, maar niet in hem woonde. En ook niet met hem alle tegelijk kon zijn. Toen hij hier als mens was, wandelde hij op één plek tegelijk. Terwijl als God was hij overal. Dus ergens lijkt hij dat afgelegd te hebben. De alwetendheid. Er staat dat Jezus zegt dat hij niet weet wanneer hij terugkomt, maar dat alleen de Vader dat weet. Dus het lijkt erop dat hij zijn alwetendheid af heeft gelegd. Zijn almacht aan het kruis. Hij zegt van tevoren van ik heb macht om het op me te nemen of af te leggen. Dus dan zie je zijn macht. Maar hij zegt ook van ik kan de Vader bidden en hij zal mij een legioen engelen sturen. Maar als hij God was, had hij gewoon zelf kunnen zeggen spijkers gaan eruit. En ze zouden eruit gegaan zijn en hij had zo zelf af kunnen stappen en al die mensen kunnen bestraffen of wat dan ook. Maar Jezus deed dat niet. Hij heeft zijn almacht ergens afgelegd, zijn alwetendheid, zijn alomtegenwoordigheid. En hij heeft een menselijk lichaam gekregen, zoals jij en ik. En ik weet niet hoe dat gefunctioneerd heeft, ik weet niet wat ik zeg. Dit is een soort mysterie, maar ook een... Ja, ik kan er ook niet bij dat God, dat hij als God zijnde in al zijn heerlijkheid, dat af heeft gelegd voor ons, mensen... Die vijanden waren van hem, zegt de Bijbel in Romeinen 5. Dat wij vijanden waren, goddeloos, krachteloos, zelfgericht. En hij is voor ons gekomen, mens geworden. En niet alleen mens, hij is slaaf geworden. Niet alleen slaaf, maar hij is zelfs aan het kruis gegaan en gedood voor ons. Heeft hij voor ons gedaan, hij in die eeuwige heerlijkheid was. Er is geen grotere liefde, dat zegt de Bijbel, er is geen grotere liefde dan deze. Dit is dus niet iets wat ons moet verwarren, dat is niet de bedoeling, maar het moet ons verwonderen. Er zit een mysterie achter, we weten niet precies hoe het werkt, maar het is ja, zo bewonderenswaardig. Hij is echt mens geworden en hij is zwakter geworden en hij kon sterven. De Vader is nooit gestorven, die kan niet sterven. Maar Jezus is mens geworden en daarom kon hij sterven. En het is ook mooi. Iemand wees mij erop en die zei, maar het is ook heel mooi dat Jezus mens is geworden. Want als die mens is, zoals wij, alleen al zonder te zondigen. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Jezus heeft nooit gezonden. Godzijdank. Maar hij is ons voorbeeld geworden. Daardoor. Doordat hij mens werd. En er staat ook, 1 Korinthe 11 vers 1. Wees navolgers van mij, zegt Paulus. Zoals ik navolger van Christus ben. Paulus volgde Christus na. Maar dat kan omdat Jezus mens is geworden. Jezus zegt zelf, leer van mij. In Matthäus 11 vers 28 tot en met 30. 1 Johannes 2 vers 6. Wie zegt in hem te blijven moet zelf ook wandelen zoals hij gewandeld heeft. En dat, in Johannes zien we ook duidelijk dat er geen zondeloosheid is. Maar het is wel onze roeping en ons verlangen om steeds meer te wandelen als Jezus. Maar dat is mogelijk omdat Jezus ook mens werd zoals jij en ik. Om steeds meer te gaan wandelen zoals hij. Wij kunnen deze mens die God is en mens is, die kunnen we volgen en kennen en aanbidden. En hij kan ons leven transformeren. Nou, ik hoop en ik bid dat ik je mocht je overtuigd zijn dat of waren van het feit dat de drie-eenheid niet waar is. Ik hoop dat dit het aan diggelen heeft geslagen. Jezus is God. We kunnen niet anders. Hoe dat dan zit, dat is even... Dat weten we niet ten diepste, weten we wel wat. Maar dat het zo is, dat staat als een paal boven water. We kunnen niet anders dan dat erkennen. De Vader is God. Jezus is God. En toch is er maar één God. Nou, dan gaat het over de Heilige Geest. En de Heilige Geest wordt ook aangevallen vandaag de dag. En er wordt van de Heilige Geest gezegd, ja maar oh, wacht even, de Heilige Geest is geen persoon. Nee, Jezus is niet God, zeggen ze dan. Nou, dat Dat is weg, maar dat zeggen ze dan. Maar dan moet je wat met de Heilige Geest. En dan zeggen ze, nee, maar de Heilige Geest is of een kracht. Er zijn een heel deel die dat zeggen. De Heilige Geest is een kracht, geen persoon. Of het is de persoonlijkheid van de Vader. Dus het is een soort, ja, als de Vader er is, dan is de Geest er. Zeg maar. Het is dus God zelf. Het is niet een los persoon. Nou, dus laten we daar eerst over nadenken. De Heilige Geest, laten we eerst nadenken over het feit dat hij een los persoon is. En ik ga er snel doorheen. Sorry als het te snel gaat. Oké, waarom is de Geest een los persoon? De Geest spreekt. Handelingen 8 vers, 8, vers 29. En de Geest zei tegen Filippus, ga naartoe en voeg bij deze wagen. De Geest zei, de Geest sprak. Staat ook in andere teksten, in Handelingen staat het een paar keer. Handelingen 10, Handelingen 13. Ook in 1 Timotheus 4, dan zie je dat de Geest spreekt of dingen zegt. De Geest denkt, Handelingen 15 vers 28. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. U verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. De apostelen zeggen het heeft ons goed gedacht, maar ook het heeft de Heilige Geest goed gedacht. Hij kan denken. De Geest leidt, Handelingen 16 vers 6. En nadat zij door Frigië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En dan later krijgt Paulus een visioen en dan weet hij ook, moet die kant uit. Maar de Heilige Geest verhindert hen. Zij gaan die kant uit en de Heilige Geest zegt, nee, dat wil ik niet. En hij stopt het. Dat kan, en als persoon. Nou, dan staat er, de Geest stelt oudsten aan. Handelingen 20 vers 28. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft. Tot oudste. Het woord opziener, dat wordt hier gebruikt, maar dat is een oudste. Dus hij heeft een leider in de gemeente aangesteld. Om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Zo interessant. Het is de Geest. En dan wordt er gesproken over zijn bloed, maar de Geest heeft geen bloed. Het gaat hier weer over de Heer Jezus. Hier zien we de Heer Jezus en de Geest ook als een eenheid functioneren. Dat is heerlijk. Maar in ieder geval zien we, de Geest stelt opzieners aan. De Geest troost. En ik denk dat je een persoon moet zijn om te kunnen troosten. Johannes 14, 16 en 17. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere troosten geven. Opdat hij bij u blijft. Namelijk de Geest van de waarheid. Of bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de Geest van de waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem. En hij blijft bij u en zal in u zijn. Hier zien we een persoon, een trooster. De Geest onderwijst. Johannes 14 vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. De Geest onderwijst ons. Je moet een persoon zijn om te kunnen onderwijzen. De Geest getuigt. Johannes 15 vers 26. De Geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. De Geest getuigt van de Heer Jezus. De Geest bidt. Hij bidt door ons heen. Romeinen 8 vers 26 en 27. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat hij naar de wil van God voor de Heilige pleit. De Geest bidt, pleit door ons heen. Dan zien we, de Geest heeft een wil. En je, als je een wil hebt, dan kan niet anders, dan ben je een persoon. 1 Korinthe 12 vers 11. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, die aan ieder afzonderlijk uitdeelt, zoals hij wil. Het gaat over de gaven van de Geest. En de Heilige Geest is degene die bepaalt wat jij krijgt op welk moment. Omdat hij een wil heeft. Alleen de persoon heeft een wil. De Heilige Geest, de laatste. De Heilige Geest kan bedroefd worden. De Heilige Geest kan bedroefd worden. Efeze 4 vers 30. En bedroef de Heilige Geest van God niet. Door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Bedroef de Heilige Geest niet. De Heilige Geest van God niet. Hij is een persoon, je kunt hem bedroeven, hij heeft een wil, hij spreekt, hij leidt, hij onderwijst, hij troost, hij is bij ons. Hier is een persoon, heerlijk, de Heilige Geest, hij is een persoon. Maar dan is de vraag, is hij dan ook God? Want daarom, wij geloven in de drie eenheid. De Vader is God, de Zoon is God, de Geest is God. En deze drie zijn één. De Geest is God. Nou, Handelingen 5, vers 3 en 4. Dat vind ik een hele sterke. Handelingen 5, vers 3 en 4. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u, luister goed, gelogen hebt tegen de Heilige Geest? Tegen wie had hij gelogen? Tegen de Heilige Geest. En een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond. Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u. En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking. Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen de Geest. Want dat zei hij eerder, toch? Maar hier staat maar tegen God. Ananias heeft gelogen tegen de Geest. En dan zegt hij ook een vers verder. Hij heeft gelogen tegen God. Tegen wie heeft hij gelogen? Tegen de Heilige Geest die God is. In 1 Korinthe 2, dat is een ander argument voor de goddelijkheid van de Geest. 1 Korinthe 2 vers 10 en 11. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen. Zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de Geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. Nou, hier wordt een voorbeeld gebruikt. Wij hebben een geest als mensen. En wat het precies is, hoe dat precies in elkaar zit, weten we niet. Maar wij kennen onszelf en wie we werkelijk zijn en de diepte van ons. Kennen wij door onze geest. Onze geest die op een of andere manier maakt die ons duidelijk en onze hersens duidelijk wie we zijn. En onze diepste verlangens onze diepste gevoelens. Deels en wij kennen dat, wij kennen onszelf omdat de Geest dat op een of andere manier openbaart. Dat is de vergelijking die hij maakt. En zo heeft God een geest, de Heilige Geest, en die kent de diepte van God. Ja? Maar onze geest, wij hebben een menselijke geest, we zijn mens. En je kunt dat niet anders scheiden. Dus je kunt niet zeggen, oh ja, Wijnand. Als mijn lichaam daar gaat en mijn geest zou daar gaan, dan kun je zeggen, hé, maar daar is Wijnand en daar is Wijnand. Nee, het is één. Ik ben geest, ziel en lichaam. En zo heb je God, de geest, die is God. Die is onderdeel van God, zo je wil. Dus dat laat deze tekst zien. Maar we hebben net gezegd dat de Heilige Geest ook een los persoon is. Dus deze losse persoon is ook God. Ik hoop dat je die pakt. 1 Korinthe 2 vers 10 en 11. De geest kent de diepte van God omdat hij God is. Zoals mijn geest mij kent omdat ik mijn geest ben. Dat is een beetje misschien moeilijk, maar ik neem aan en ik hoop en bid dat jullie die pakken. En dat laat dus zien dat de Heilige Geest ook God is. En we hebben al gezien dat hij een los persoon is. Deel van de drie eenheid. Dan heb je nog een argument. De tempel van God of de tempel van de geest, dat zijn wij. De Bijbel zegt dat wij een tempel van God zijn. 1 Korinthe 3 vers 16. Weet u niet dat u de tempel van God bent? En dat de geest van God in u woont. 1 Korinthe 6 vers 19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van wie? Van de Heilige Geest. Hé. 1 Korinthe 3 vers 16. U bent Gods tempel. 1 Korinthe 6 vers 19. U bent de tempel van de Heilige Geest. 2 Korinthe 6 vers 16. Want u bent de tempel van de levende God. Gods tempel, de levende God, tempel van de levende God, tempel van de Heilige Geest. Hoe kan dat? Je kunt niet één tempel hebben die van twee goden is. En we geloven niet in twee goden, dus wat doe je dan? Nou, wij zijn de tempel van God en dus ook van de Heilige Geest, want de Heilige Geest is God. Niet alleen dat, een tempel is ook altijd een plek van aanbidding. Dus als je de tempel van Zeus had, daar ging je naartoe om Zeus te aanbidden. Alles in die tempel draaide om de aanbidding van Zeus. En hetzelfde met van de andere goden. Zo ook met de tempel van God. Wij aanbidden God en wij zijn van hem. Daarom aanbidden we God. Maar nu zijn we ook het tempel van de Heilige Geest. Betekent dat we hem ook mogen aanbidden, want wij zijn van hem. Hij is onze God. Daarom een drie-eenheid. Dus wat zien we? We zien de Heilige Geest als los persoon. En we zien de Heilige Geest als God. En je zou hier meer argumenten voor kunnen aanhalen. Maar lees de Bijbel, lees wat er over de Geest staat. En dan zul je niet anders kunnen concluderen dan dat Jezus, of dat de Heilige Geest God is. En nu zien we dus, we zien de Vader als God, we zien de Zoon als God, we zien de Geest als God. Terwijl we in het begin hebben gezien, en iedereen is het erover eens, er is maar één God volgens de Bijbel. Vader, Geest, Zoon, God. Drie personen, één God. Nou, dan gaan we naar het volgende hoofdpunt. Dus we hebben al gezien, er is één God. De Vader is God, Jezus is God en ook mens geworden. En de Heilige Geest, hij is een los persoon en hij is God. Nou, dan zien we nu, willen we nu gaan naar de drie eenheid teksten. Want er zijn mensen die zeggen, je ziet de drie eenheid nooit in de Bijbel staan. Dat is gewoon niet waar. Het klopt, het labeltje staat er niet. Er staat nergens de heilige drie eenheid of de drie eenheid. Maar wat er wel staat, dat we gedoopt zijn in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Dus Matthäus 28 vers 19. Doop hem in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. We zien bij de doop van Jezus, zien we de drie eenheid aan het werk. Matthäus 3, 16 en 17. En nadat Jezus gedoopt werd, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duis neerdalen, de geest. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde Zoon in wie ik er welbehagen heb, mijn Zoon. Het kan alleen de Vader zijn. Hier zien we de Vader spreekt over de Zoon, stuurt de Heilige Geest op de Zoon. En Jezus is in dit geval de ontvangende partij. Drie personen die samenwerken. Dat is heerlijk. We hebben Johannes 14. Vers 16 tot en met 18. Vers 23 en vers 26. En dan zegt Jezus. En ik, dus de Heer Jezus, zal de Vader bidden. Dat is de Vader. En hij zal u een andere trooster geven. Dat is de Heilige Geest. Omdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid. Zie je dat? Vader. Jezus bidt tot de Vader. En die zal de Heilige Geest geven. Want, of die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. Dus de Heilige Geest is ook in ons. Dan gaat het verder. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u. Hè? Maar de geest zal toch komen? Ja, en Jezus ook. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij, dus ook de Vader, zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dus hier zien we de Vader, hier zien we de Geest en de Zoon. Alle drie wonen ze in ons. Alle drie hebben ze ook een rol. Jezus bidt. De Vader zendt de Heilige Geest. En die komt in ons. En dan komen ze alle drie daarmee in ons. Als de Geest in ons is, is ook de Vader en de Geest in ons, want ze zijn één. Maar de trooster, dus vers 26, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam. Die, de Heilige Geest, zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Vader, Geest, Zoon, zijn samen aan het werk. Johannes 15, vers 26. Maar wanneer de trooster gekomen is, dat is dus de Heilige Geest, en dan zegt Jezus, die ik u zenden zal, van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. Oké, Jezus zendt, we hebben al gehoord, de Vader zendt, Jezus zendt, de trooster komt, die van de Vader uitgaat, en die getuigt hier van Jezus. Heerlijk, het werkt samen, we zien de drie eenheid in actie. Het was heerlijk. En we zien dus ook dat de Geest, of de Vader zendt, maar ook de Heilige of Jezus zendt. Dus dat laat ook zien, ze zijn één. Dan heb je de welbekende zegengroet in 2 Korinthe 13 vers 13. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. De genade van de Heer Jezus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Alle drie betrokken bij het zegenen van ons ook. En is dat mooi, er staat het woord gemeenschap van de Heilige Geest. Gemeenschap, dat betekent intimiteit, betekent, sommigen zeggen, verborgen omgang, of echt een relatie, dat is heel relationeel. Dat laat dus ook weer zien dat de Heilige Geest een persoon is. Je kunt niet een relatie hebben met een kracht. Nee, hij is een persoon. De genade van de Heer Jezus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Deze drie personen, één God, zij met u. Genade en vrede vanuit de drie eenheid. 1 Petrus 1 vers 2. Over de gelovigen zegt hij, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. En vanuit die drie mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Zij zijn de bron van onze genade en van onze vrede. En wat zien we? God heeft ons uitverkoren. De Geest heeft ons geheiligd. Met als doel dat wij gehoorzaam zouden zijn en besprenkeld zouden worden met het bloed van Jezus Christus. Hij reinigt, de Geest heiligt, de Vader heeft ons uitverkoren. Heerlijk. Drie eenheid aan het werk. Maar nog eentje, die is ook mooi. Ja, ik vind ze allemaal mooi, maar deze zijn... Dat is 2 Korinthe 3 vers 3. En vers 17 en 18. En dan ook hoofdstuk 4 vers 5. Dit is één stuk waar Paulus over spreekt. 2 Korinthe 3 vers 3. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Door onze bediening opgesteld. Geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. De geest van de levende God. Dat is dus de Heilige Geest. Maar wel van de levende God. Niet op stenen tafel, maar op tafelen van vlees van de harten. Vers 17. De Heere nu is de Geest. En maar de Geest van de Heere. Oh, wacht even. De Geest van de Heere. Wie is dat? Wie is die Heere? In vers 3 zagen we, dat is de levende God. De Geest van de levende God, de Geest van de Heere. Dat betekent, God is Heere. De Vader, spreek je over, hè? Dat zijn we het over eens, denk ik. Dat betekent... Je hebt dus vers 17, de Heere nu is geest. Dus de Heilige Geest is Heer. Maar we zien ook waar de geest van de Heer is, waar de geest van de Vader is. Dat de Vader is Heer. Daar is vrijheid. En dan moet je, als je in je Bijbel meebladert, 2 Korinthe 4, 2 Korinthe 4 vers 5. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer. Wie is Heer? Wie is de Heer? De Vader is Heere, de Geest is Heere en Jezus is Heere. Alle drie, Heer, en ze zijn één. Heerlijk. De eenheid van ons geloof in Efeze 4 vers 3 tot en met 6. En u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede. We zijn één lichaam en één geest. We hebben één geest ontvangen, dat is de Heilige Geest. Zoals u geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere. En iedereen is het erover eens dat het gaat over de Heer Jezus. Eén geloof, één doop, één God en Vader van allen. Hier zien we de Vader, hier zien we Jezus, hier zien we de Geest. Onze eenheid staat of valt ook met de drie eenheid. We worden bevestigd en verzegeld door de Vader, Geest en Zoon. 2 Korinthe 1 vers 21 en 22. En Hij die ons met u bevestigt in Christus... En ons gezalfd heeft is God. Het gaat over de Vader. Ik denk dat dat duidelijk is. Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in ons hart heeft gegeven. De Vader heeft ons bevestigd in de Zoon. En heeft ons verzegeld met de Geest. Drie eenheid in actie. Nou, dan nog heel kort daarbij. Je ziet het ook in het Oude Testament. Zie je er wel iets van terug, maar niet zo duidelijk als het Nieuwe Testament. Dat is ook... overduidelijk. Maar in het Oude Testament zien we ook bepaalde hints erheen. Om een paar te noemen. Dan zien we dat God in ieder geval meervoud is. Genesis 1 vers 26. God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar ons gelijkenis. Maar we zijn naar de gelijkenis van God geschapen. Maar God zegt ons beeld, ons gelijkenis. Genesis 3 vers 22. Toen zei de Heere God, zie de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Wie is dat? Het gaat over God. Wij zijn naar zijn beeld geschapen en we hebben kennis van goed en kwaad gekregen als een van ons. God, ons, meervoud. Jesaja 6 vers 8, daarna hoorde ik de stem van de Heere, dus God. En hij zei, wie zal ik zenden? En dan zegt hij, wie zal er voor ons gaan. En toen zei Jesaja, zie, hier ben ik, zend mij. wie zal ik zenden, wie zal er voor ons gaan. We zien ook meervoud. Dus ook het Oude Testament zijn meer teksten, maar het Oude Testament hint er ook heen dat God meervoud is. En enkelvoud. Hij is één God, meerdere personen. Maar ik hoop dat het tot nu toe duidelijk is. Nu gaan we naar de lastige vragen en opmerkingen en teksten toe. Maar tot nu, ik hoop dat het duidelijk is dat er gewoon echt goede Bijbelse grond is. Gefundeerd op de Bijbel kun je verklaren dat de Vader God is, dat Jezus God is, dat de Geest God is, dat het alle drie losse personen zijn, maar dat er ook maar één God is. Dus één God bestaan uit drie personen. Maar, dan komen de lastige vragen. Laat ik er wat drinken voor nemen. Johannes 17 vers 3. En dit zijn vragen waar ik met de meeste ook geworsteld heb. Dus snap dat dit niet alleen maar zomaar makkelijke antwoorden zijn. Hier heb ik mee geworsteld en rust in gekregen. Nou, Johannes 17 vers 3. Daar staat, dit nu is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die u gezonden hebt. En dan zeggen mensen, maar dat kan helemaal niet. Als Jezus God is, dat, die tekst laat nemen, want er staat, er is maar één waarachtige God, dat is God, de Vader. En, er is, en dan is Jezus, staat er los van, hij is dus niet God. Nou, ik snap de gedachtegang, alleen het klopt niet. Waarom klopt het niet? Het houdt geen rekening met twee gedachten. Nou, in de eerste plaats, wij geloven in een drie-eenheid. Dus het zijn drie losse personen. De Vader en de Zoon zijn losse personen. Dus het is geen probleem als er ergens staat en wij geloven in de Vader en in de Zoon. Wij geloven, daar hebben we geen problemen mee. Nou, hier staat de enige waarachtige God, maar dat geloven we ook. De Vader is de enige waarachtige God. Maar Jezus ook en de Heilige Geest ook. Alleen wat is het verschil? Het verschil is dat Jezus mens is geworden voor ons. En in zijn identiteit, zeg maar, als ik het zo zou moeten zeggen, is hij mens gebleven. Of is hij God gebleven. Het is nooit dat hij is nooit zo mens geworden dat hij nooit meer God was. Anders zou de rest van de teksten nergens op slaan. En dat hebben we vanavond denk ik wel bewezen. Jezus is God. Maar hij is ook mens geworden. En als mens zijnde heeft hij zich onder de Vader geplaatst. Het is zelfs zo in Hebreeën. Even kijken, in Hebreeën hoofdstuk 2, vers 7, daar staat dat hij zelfs minder geworden is dan de engelen. Minder geworden. Dus hij was meer, namelijk de Vader, en hij heeft zichzelf vernederd voor ons. Hij heeft het goden gelijk zijn, niet als een roofgracht. Hij is minder geworden dan de engelen. En ik snap dat niet helemaal, maar ik verwonder mij erover. Jezus is mens geworden en hij heeft zichzelf tijdelijk onder de Vader geplaatst. Ja, zelfs minder dan engelen geworden. Slaaf geworden. Vervloekt aan het kruis voor ons. En daarom kon dit ook gezegd worden. Kon je ook zeggen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus, mens geworden. De mens. Jezus die mens is geworden. En dus dit is geen tegenspraak. Dit is juist bewonderenswaardig. Dit is een heerlijke waarheid. En we zijn geroepen tot gemeenschap met de Vader, met de Zoon en ook met de Geest. Dat is heerlijk. En dan is het ook duidelijk, want dit is Johannes die dit schrijft. En Johannes is juist degene die het meest van alle apostelen voor de dood en de opstanding van de Heer Jezus, die van alle apostelen het meeste schrijft over de goddelijkheid van de Heer Jezus. Je hebt Johannes 1, je hebt Ik Ben teksten. Je hebt de teksten die we aan hebben gehaald over de Vader, Zoon en Geest en dat zij één zijn. De aanbidding die Thomas aanbidt, dat vind je allemaal in Johannes. En dus Johannes wil helemaal niet zeggen dat Jezus geen God is. Dat heeft in zijn evangelie juist meerdere keren laten zien dat hij juist God is. Maar wat hij wil laten zien is dat Jezus ook mens is geworden. En dat we met de Vader en de Zoon in relatie staan. En Jezus nu, hij zit op de troon. Maar er staat ook dat er nog littekenen zijn in zijn lichaam. Dus hij is nog steeds ook mens. Hij is God en mens tegelijk. En ik vraag me niet om dat te verklaren, dat kan ik niet. Ik zie het alleen in de schrift terug. Dus sta ik daarop. En daar neem ik genoegen mee. Maar dus, dit spreekt niet over het feit dat Jezus niet God is. Dit spreekt over het feit dat Jezus God is, die mens is geworden voor ons. Zich onder de Vader heeft gesteld. En onder de Geest in dat op zich heeft gesteld. En, maar dat was voor een tijd. En Daarmee is zijn identiteit niet gelijk of niet veranderd. Ik hoop dat dat duidelijk is. Als je vragen hebt, stel die gerust. Dat kan ook waarschijnlijk hieronder. Als dit op YouTube of iets in die richting komt, dan zul je daaronder wel kunnen reageren. En neem anders contact op. Je kunt eventueel naar Preekindex gaan. Als je preekindex.nl in doet contactformulier, dan wordt dat wel doorgestuurd naar mij toe. Dus voel je daar vrij in. Andere tekst die mij echt heeft geraakt is 1 Korinthe 8 vers 6. 1 Korinthe 8 vers 6. Toch is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en wij voor hem, en één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. En hier zien we één God, de Vader, en één Heere, Jezus Christus. Dus Jezus is niet God. Dat is de redenatie. Maar deze, ik vind het heel raar dat ik het toen niet eerder heb gezien. Maar met dit vers heb ik echt gestreden en tranen hebben gevloeid over dit vers. Totdat ik zag van, ja, maar als het zo is dat deze tekst zegt dat Jezus geen God is, zegt deze tekst ook dat de Vader geen Heer is. Want er staat, er is één God de Vader en één Heer Jezus Christus. Dus als je zegt dat God de Vader is en daardoor niet de Zoon is, dan zeg je ook dat Jezus Heer is en de Vader dus niet. Maar dat kan niet, dat zal ook niemand zeggen. De Bijbel zegt iets heel anders. Dus dat is niet wat het betekent. Nou, daarnaast gaat dit hoofdstuk, en zeker het stuk hiervoor, gaat over afgoden. En er wordt gezegd, wij dienen niet de afgoden, maar dan komt dit vers. Voor ons is maar één God en één Heer Jezus Christus. En dan zie je dus dat dat wordt gezegd, wij dienen niet de afgoden, maar wij dienen en wij aanbidden God, de Vader en Jezus Christus de Heere. Daarnaast zie je dat hier staat dat uit de Vader alle dingen zijn en wij voor hem. En dat ook door bij Jezus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Nou, als je daar dan ook nog naast legt Colossenzen 1, en dat hele hoofdstuk, maar zeker vers 16 en 17 en wat daar volgt, waar ook staat dat we geschapen zijn door en voor Jezus, dan zie je, als je dat allemaal als geheel ziet, dan zie je Jezus is ook God. En de Vader is ook Heere. Dat kun je niet loshalen van elkaar. Zij zijn zowel God als Heere. Maar dan is de vraag, waarom staat dit zo hier zo? En de meeste commentaren die verwijzen hier naar dat dit gaat over wat genoemd wordt de Shema. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat is de eigenlijk de basisbeginsel van het Jodendom. De eerste regel van wat zij geloven is Deuteronomium 6 vers 4. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En in de Septuaginta, dat is de Griekse Oude Testament, die ook gebruikt werd in de tijd van de apostelen en de tijd van de Heer Jezus, die heel veel gebruikt werd, daar zie je dat ook in. Daar wordt gezegd dat de Heere God is en de Heere één is. Maar dan wordt de term God en de Heere lijken van elkaar gescheiden te zijn. En dus wat 1 Korinthe 8 vers 6 dan zegt, is dat het eigenlijk zegt, de Shema, Deuteronomium 6 vers 4, de Heere, onze God, de Heere is één, gaat zowel over de Vader als over de Zoon. En het is dus juist het laat juist zien dat wij de ware God aanbidden, de Bijbelse God, maar dat dat juist is, de Vader en de Zoon. Dus het verwijst, het is eigenlijk een argument voor de drie eenheid, of in ieder geval voor de goddelijkheid van de Heer Jezus, als je hem in de context leest. En daarom is dat zo belangrijk. Dus we zien argumenten waarom dit vers duidelijk niet laat zien dat Jezus geen God is, maar dat het juist spreekt over dat Jezus juist God is. Dus dat is mooi, maar je moet hier wel even induiken. Dus als je hem niet in één keer pakt, luister dit stukje nog een keer na. Het wijst juist heel sterk heen dat Jezus juist God is. En zeker met alle andere teksten die we hebben gelezen, kun je volgens mij niet tot heel veel andere conclusies komen. Andere tekst die aangehaald wordt om aan te tonen, tussen aanhalingstekens, dat Jezus geen God is. Matthäus 28 vers 18. Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan zeggen ze, zie je, Jezus is geen God, want het is hem gegeven. Nee, God heeft altijd alle macht gehad in de hemel en op aarde. Ja, dat klopt. Maar dit was waarom ik zei dat de menswording van de Heer Jezus, dat God vlees geworden is, mens geworden is voor ons. Dat is, als je dat ziet, dan is dit heel makkelijk. Jezus is mens geworden, hij heeft zijn macht afgelegd. En na zijn opstanding heeft hij die macht weer teruggekregen. En toen hij verheerlijkt werd, op de troon is gezet door de Vader, toen heeft hij die macht opnieuw teruggekregen. En dat is juist glorieus. Hij was bereid om zo diep te gaan voor ons. Mens te worden, zwak. En dat deed hij voor ons. Maar nu heeft hij weer alle macht teruggekregen. En nou zit hij weer, nu zit hij weer op de troon. En nu is hij de Almachtige. En dan bidden we hem ook als schepper van hemel en aarde. Dus deze tekst kun je zo uitleggen. Geen probleem. Johannes 14 vers 28. Daar staat in aan het eind. Mijn Vader is meer dan ik. Opnieuw. Heel makkelijk uit te leggen. Als je ziet dat hij mens is geworden. Jezus is mens geworden. Heeft de almacht en de alwetendheid. En ergens. Ja, op een of andere manier losgelaten. Ik weet niet hoe. En tijdelijk zelfs minder geworden dan de engelen. En dus hij kon hier zeggen. Zonder problemen als mens. De Vader is meer dan ik. En tegelijkertijd zei hij ook, mijn Vader en ik zijn één. En wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dus het is juist heel mooi. Hij is God die mens werd. En die heeft dingen afgelegd om echt mens te worden. En hier onder ons te leven. En van daaruit kon hij zeggen, mijn Vader is meer dan ik. En ik ben hier om de wil van mijn Vader te doen. Dus het is juist heel mooi. Dus weet je, als ik hem probeer te plaatsen in een makkelijker schema. Ik heb een werkgever. En mijn werkgever is een mens, net als mij. We zijn gelijk. Maar positioneel staat hij boven mij. En ik kan zeggen, zonder problemen, mijn werkgever is meer dan ik. Als het gaat over positie op ons werk. Maar dat betekent niet dat ik daarmee zeg dat ik minder ben dan hem als persoon. Nee, we zijn gelijk als persoon, maar hij heeft een hogere positie. Zelfs met de koning. We hebben nu een koning, koning Willem-Alexander. Wij zijn allebei mens, we zijn gelijk. En toch zeg ik, hij is meer dan ik. Dat kan ik zonder problemen zeggen. En niet alleen dat. Als je mij zou slaan, zou er niet zoveel gebeuren. Maar als je hem slaat, ga je de gevangenis in. Hoe komt dat? Omdat hij, ondanks dat hij gewoon persoon is zoals wij zijn, heeft hij een positie die met eer bekleed is. En dus kunnen we zeggen, hij is meer dan ons. En een beetje iets in die richting kun je zeggen over Vader en de Zoon toen de Zoon op aarde wandelde. Nou, een ander argument is dat er staat, Jezus is de eerstgeborene van heel de schepping. Colossenzen 1 vers 15. En dan zegt, zie je, hij is de eerstgeborene van de schepping. Hij is een geschapen wezen. Hij was er niet voordat hij als mens op aarde kwam. Nou, dat is, behalve dat het dus, dat ik overduidelijk niet geloof dat dat het zegt, zitten er best wel problemen in deze gedachte. Want Colossenzen 1 vers 16, een vers verder, zegt dat Jezus schepper is van alles. Dus hij is de eerstgeborene van de schepping. En dan staat er een vers verder, hij is de schepper zelf. Hoe kan dat? Nou, voordat je, om dit vers uit te leggen, het kan dus niet zijn dat hij niet de schepper is, want het zegt het vers later, zegt dat, maar wat moet je er dan mee? Je moet er wel iets mee. Nou, het woord eerstgeborene kun je op twee betekenissen uitleggen. Betekenis 1, als degene die als eerste geboren is. Nou, dat kan sowieso niet over Jezus gaan, omdat Jezus niet, toen hij als mens kwam, is niet als eerste geboren. Adam is gecreëerd, dus die zou je ook niet als eerstgeborene, dus dan zou Kain en Abel dat zijn. Dat zijn de eerstgeborenen, als je die logica volgt. Dus dat kan niet, je loopt mank op alle kanten. Maar er is een tweede betekenis van het woord, en dat is niet als eerste in de zin van de eerste van 10 op een rij. Oké, hij is, dit is eerstgeborene, tweedegeborene, derdegeborene, vierde, dus echt zo'n rijtje. Maar dit kan ook betekenen de hoogste, degene die de eerste plaats heeft. Dus om het zo te zeggen, je hebt een wedstrijd gerend en je bent eerste geworden. Dat betekent niet dat je de oudste bent, dat je het eerst geboren bent in dat opzicht. Het betekent, je bent degene die de hoogste plek heeft gekregen. Dus dan zou je kunnen zeggen, eerstgeborene van de schepping, de hoogst van de geborenen van de schepping. Dat hij als mens, toen hij mens werd, de hoogste van de schepping was. En dat geloven wij ook. Jezus is de schepper, vers 16. En toen hij de schepping inkwam, was hij de hoogste van de mens. Hij is de meest bijzondere mens op aarde. Hij is God in het vlees. Dus hij staat boven alles verheven. Hij is hoogverheven. Dus dit vers klopt gewoon. Maar het spreekt niet over het feit dat hij geboren is in de schepping en alleen maar een geschapen wezen is. Het spreekt er juist van dat hij, toen hij mens werd, dat hij nu de hoogste plek heeft gekregen. En hij zegt dat hij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat elke knie zal buigen voor hem. Dus hij is de hoogste van de schepping en tegelijkertijd als God schepper zelf. Nou, het argument om dit te ondersteunen is ook in Psalm 89 vers 28. Daar zien we die gedachte ook van positie, dat de eerstgeborene positie is. Daar spreekt God. Ja, ik zal hem tot een eerstgeborene zoon maken. Dit gaat over een mens. En die wordt als eerstgeboren zoon gemaakt tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Dit gaat dus over een positie. Dus hier is een persoon die is al geschapen, is al een zoon. Maar God zegt, ik zal hem de eerstgeborene maken. Namelijk van de geboren zonen, degene die de allerhoogste wordt. En dat staat dan ook verder tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Dus het laat zien dat eerstgeborene betekent niet altijd degene die als eerste geboren is, maar degene die de hoogste plek heeft van alle mensen die geboren zijn. Dus ik vind dus juist heel mooi dat Jezus de eerste geboren is. Hij is schepper, maar hij is mens geworden en als mens ook verheerlijkt. En hij is nu God en mens op de een of andere manier, staat ver boven alles en iedereen. Hij is waard om aanbeden te worden. Halleluja. Een andere vraag die gesteld wordt, Jezus weet niet alles. Hoe kan dat als hij God is? Nou, en dit staat in Marcus 13 vers 32. En de reden is opnieuw. Jezus is mens geworden. En hij heeft blijkbaar dit stukje afgelegd. Dat hij niet weet wat er gaat gebeuren in dit geval. Hij is mens geworden zoals ons. Dus ik heb hier geen problemen met dit vers. Dat Jezus dat niet weet wanneer hij terug zal komen. Dat alleen de Vader dat heeft. Dat is geen probleem voor mij. Want hij is mens geworden. En daarin ligt het antwoord. Nou, dan is een andere vraag. Waarom staat de drie eenheid niet in de Bijbel? Die hoor je veel. Dat zeggen Jehovah getuigen ook. Ah, het klopt. Er staat nergens letterlijk drie eenheid. Er staat geen definitie. Dat is waar. Maar wel de principe. Eén God die we mogen aanbidden. Dat de Vader God is die aanbeden wordt. Dat de Zoon God is die aanbeden wordt. En die mens is geworden voor ons. En dat de Heilige Geest een los persoon is en God is. Dus we zien wel de principes. En als je dus de principes hebt, wij zeker als Nederlanders, maar wij ook gewoon als mensen willen heel graag een definitie hebben en een label geven. En de label die er dan opgeplakt wordt is de drie eenheid. Maar voor mij maakt dat label niet zo uit. Maar het gaat om de principe. Geloof jij dat Jezus God is, net als de Vader God is? Geloof je dat de Heilige Geest God is en een los persoon is? Dat is waar het om gaat. En overigens zijn er ook andere woorden die we gebruiken, die niet letterlijk in de Bijbel staan. Alwetendheid staat wel dat God alles weet, maar de term alwetendheid staat er niet. Alomtegenwoordigheid staat er niet. Soevereiniteit ben ik nog niet tegengekomen. Of ik heb er overheen gelezen. Maar dat zijn zomaar een paar woorden die we gebruiken. We gebruiken er veel meer, die niet letterlijk in de Bijbel staan. En sowieso is de Bijbel geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. En daar staat het woord drie eenheid bestaat niet omdat dat geen woorden zijn die in die talen gebruikt worden. Dus het is ook een beetje een rare vraag. Maar ik snap wat ze bedoelen. Er staat geen definitie van, dat is waar. Maar we zien wel de principes. En uiteindelijk moeten we staan op het fundament van wat het woord zegt. En als het woord zegt dat Jezus God is en de Heilige Geest een persoon is en God is, dan moeten we daar genoegen mee nemen. Moeten we dat accepteren. Nog een argument, en dit is een niet-Bijbels argument, en ik hou er niet zo van om buiten de Bijbel argumenten te gaan noemen, omdat deze vaak aangehaald wordt, wil ik het noemen. Dat is, de drie eenheid is bedacht tijdens een vergadering, ergens in de vierde eeuw, nadat dwaling al in de kerk gekomen was. Dus ze zeggen, 300-400 jaar nadat Christus geleefd heeft en dat de apostelen er waren. Toen is dit pas tot stand gekomen. Toen is pas de definitie gekomen en daarvoor werd het niet geleerd. Dus dat is toen gekomen. Nou, dat is niet waar. En nogmaals, ik ga nu een paar uit de geschiedenis, een paar teksten uit de geschiedenis noemen. Een paar mannen die God wilde volgen, die Jezus wilde volgen voor het jaar, wij zijn maar 350. En dit waren leerlingen van de apostelen en die in die tijd leefden of iets daarna. En sommigen hebben ook echt hun bloed gegeven voor de Heer Jezus. Maar ik bouw niet op deze mannen. Ik wil dat je dat weet, zodat dat niet tegen me gebruikt wordt of zegt dat ik daarop sta. Ik ben bereid om te leren van iedereen, maar deze mannen zijn niet voor mij de standaard. Nee, het woord van God is de standaard. En dat heb ik vanavond proberen laten zien. Maar het argument wordt wel genoemd. Ja, dit is 300 jaar na Christus werd dit pas geleerd en daarvoor niet. Dus laten we het ook verwerpen. Nou, Polycarpus, een van de mannen uit die vlak, of die geleefd heeft in de tijd van Johannes. Die zegt ergens midden, ik kan de hele zin gaan opnoemen, nou laat ik maar gewoon de hele zin doen. Mogen hij u ook een loting, een erfdeel onder zijn heiligen geven, met u ook aan ons en aan iedereen onder de hemel, die in onze Heer en God, Jezus Christus, zal geloven, en in zijn Vader die hem uit de dood opwekte. Onze Heer en God, Jezus Christus. Jezus Christus als Heer en als God en zijn Vader. Ignatius, ook in die tijd. Studeer daarom om bevestigd te worden in de leer van de Heer en de apostelen. Op een dusdanige manier dat alle dingen die je doet voorspoedig zijn in zowel vlees als geest, in geloof en liefde. In de Zoon en in de Vader en in de Geest. In het begin en het einde. En dan gaat hij nog even door. Wees onderworpen aan je bisschop en aan elkaar, zoals Jezus Christus aan de Vader volgens het vlees, en de apostelen aan Christus en aan de Vader en aan de Geest, zodat er zowel een vleeselijke als geestelijke eenheid mag zijn. Hier zie je Jezus Christus, de Vader en de Geest. In hun gedachten was dat, hoorden die bij elkaar en waren die daar en zijn dat losse personen. Later zegt Ignatius ook, door de wil van de Vader en Jezus Christus onze God. Of God die zich als mens manifesteert. Die zich als mens laat zien. Dat zegt hij over Jezus. Justinus de Martelaar, in het Engels Justin de Martyr. En dat Christus die Heer en God is, de Zoon van God. En dan gaat het verder. Maar Christus, Jezus, is Heer en God. En de Zoon van God. Hoe spreek je dat uit? Irenaeus van Lyon. Maar dat hij in zijn eigen recht boven alle mensen die ooit hebben geleefd God is. En Heer. En de eeuwige koning. Het vlees geworden woord. Clemens van Alexandrië. Broeders, het is juist dat u denkt aan Jezus Christus als zijnde God. Dat is duidelijk. Dus hier zien we opnieuw mensen die zeggen, ja, maar het is pas honderden jaren na Christus gebeurd. Dat is niet waar, dat is gewoon een leugen, dat is niet waar. Ze hebben het misschien niet bewust gelogen, maar het is niet waar. De waarheid is dat het gelijk, ook dat niet alleen de apostelen, maar ook de mensen die na de apostelen kwamen, hebben vrij uitgetuigd van Jezus Christus als God en van de Vader, de Zoon en de Geest als personen die samen één zijn. Dus het is gewoon niet waar. Dan zijn er mensen die zeggen, oh, maar Jezus bidt tegen God. Jezus bidt tegen God. Hoe kan dat? Praat God met zichzelf? Is die, nou, dan gaan ze, meestal komen er nog blasfemieteksten bij. Maar wij hebben er geen problemen mee. We geloven in de drie eenheid. Eén wezen, maar drie personen. En personen praten met elkaar. De Vader, Zoon en de Geest praten met elkaar. En daarnaast, Jezus is mens geworden. En als mens praat hij met God, de Vader. Dus er is geen enkel probleem. Jezus bidt tegen de Vader, dus bidt tegen God. Terwijl hij zelf ook God is. En mens. Andere vraag. Hoe kun je God zijn en Gods Zoon zijn tegelijkertijd? En dat wordt dan gezegd, want Jezus wordt Gods Zoon genoemd, maar hij is ook God. Hoe kan dat? En hij wordt de eeuwige Zoon van God genoemd. Hoe kan dat? Nou, om eerlijk te zijn, ik heb geen idee. Ik weet niet hoe dat kan. Maar je ziet wel een rolverdeling binnen de drie eenheid. Je ziet dat God vaak als vader genoemd wordt. De vader wordt daarin centraal gezet. En de zoon, ja, daar zit een rolverdeling in. En de geest. En je ziet bij de tekst die ik genoemd heb over de drie eenheid, dat er ook een rolverdeling is. En ja, ik kan niet anders. Er is een rolverdeling. En niet alleen zo, het is niet bedacht. Maar dit staat gewoon in de Bijbel. Jezus wordt God genoemd. Jezus wordt zoon van God genoemd. Jezus wordt mens genoemd. Dus wij noemen Jezus als zoon van God, geen probleem. Jezus als God, geen probleem. Jezus als mens, geen probleem. Want zo wordt hij genoemd. Nou, dan zou je verder kunnen filosoferen dat ik ben mens en tegelijk zoon van een mens. Maar goed, uiteindelijk schiet dat een beetje tekort, omdat bij Jezus, dat wij geloven dat Jezus de eeuwige zoon van God was. Dus hoe dat zit, ik weet het niet. Wat ik wel weet, het is waar. De Bijbel laat zien, Jezus is God, Jezus is zoon van God, Jezus is mens. En laten we daar genoegen mee nemen. Ik heb geen verdere uitleg nodig. Maar dus, deze vraag wordt wel gezet, dus ik wil hem noemen. En ook waarom ik hem eigenlijk nooit beantwoord. En weet je, ik geloof ook alles wat niet beantwoord wordt in de Bijbel, hoeven we ook geen antwoord op te hebben. Dus als mensen, misschien dat je luistert en dat je gesprek hebt met mensen die een antwoord willen. En als je het antwoord niet hebt, kun je gewoon zeggen, ik heb het antwoord niet. En ik heb het nog niet gezien in de Bijbel. Als ik het wel zie, dan zal ik zeker naar je toe gaan. Maar ik weet het niet, maar ik doe het met wat de Bijbel zegt en wat ik tot nu toe heb begrepen. En dit is overduidelijk tot nu toe, denk ik. Dan nog twee vragen. Waarom zegt Jezus niet tegen de menigte dat hij God is? Hij laat het zien aan zijn apostelen, aan de discipelen, de dichtstbijzijnde discipelen. Maar hij laat het niet zien aan de menigte. En waarom doet hij dat niet? Nou, hij laat het dus wel doorschemeren in bepaalde teksten. En hij staat aanbidding toe en hij zegt dat ze hem moeten eren zoals ze de Vader eren. Dus er zijn wel hints ernaartoe, maar het is waar. Hij zegt niet letterlijk, jongens, luister even, ik ben God, aanbid mij. Dat zegt Jezus nergens. En waarom niet? Nou, daar geeft Jezus zelf antwoord op. Johannes 5, vers 31 en 32. En dan zegt Jezus, als ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis niet waar. Er is een ander die van mij getuigt en ik weet dat het getuigenis dat hij van mij getuigt waar is. En dit heeft te maken met ook hoe het in die tijd werkte. Als je voor de gerechtbank kwam, dan moesten er mensen getuigen zijn die je konden vrijpleiten of juist aanklagen. Er moest bewijs zijn en die moest niet alleen jouw woord was niet goed genoeg. Nee, er moest iemand van jou getuigen. En Jezus zegt, oké, als ik het zou zeggen van mezelf, ja, dan zou je me niet hoeven geloven. Maar er is iemand anders die van mij getuigt. Nou, wie is dat? Dat is de Vader in de eerste plaats. Maar ook de Geest wordt degene genoemd die getuigt. De discipelen zullen getuigen, dat hebben ze ook gedaan, de apostelen. En ook uiteindelijk, wij hebben de schrift en de schrift getuigd. Dus wij hebben volop getuigenis dat Jezus God is. Maar Jezus heeft dat zelf niet gedaan. En daaruit blijkt juist dat hij de waarheid is en dat hij met recht God is. Dus op die manier, daarom zegt Jezus dat hij niet God is. Dat zegt Jezus zelf. Dus als je er problemen mee hebt, heb je geen problemen met mij, heb je problemen met Jezus. En dat lijkt me nooit goed. Nou, de laatste. En dan wil ik nog bidden. Maar kort. Maar het laatste punt. Degene die tot zover zijn gekomen, dankjewel. Waardevol, ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Maar goed, laatste vraag. Jij zegt, Wijnand, deze heb ik gehoord ook. Jij zegt dat Jezus God is en dat hij stierf. Dus God stierf aan een kruis. En toen was er dus geen God meer. Nou, dit is ook eentje die onder andere moslims gebruiken. Alleen, deze gaat mank. Nou, in de eerste plaats, Jezus is mens geworden. Wij geloven dat de mens, Jezus Christus, stierf. Maar de vraag is, wat gebeurt er als je sterft? En daar zit de sleutel voor het antwoord op deze vraag. God hing aan het kruis. Nee, wij zeggen Jezus hing aan het kruis. Jezus Christus hing aan het kruis. Dat is de term die we gebruiken, omdat de Bijbel nergens zegt, God stierf aan het kruis. Maar als iemand sterft, houdt hij niet op te bestaan. Dit is dus één, Jezus als mens stierf, dat geloof ik. Dat laat de Bijbel ook zien. Maar dat is niet het ding. Maar als je dit als argument aanhaalt, dan heb je niet helder wat er gebeurt bij het sterven. Als ik sterf, dan sterft niet ik als persoon, mijn lichaam sterft. En wij geloven als christenen dat onze ziel of onze geest, dat die blijft voortbestaan. En dat er helemaal uiteindelijk twee plekken zijn waar je terecht kunt komen. En als mens, als we sterven, dat is één. Als je Jezus niet kent, als je geen relatie hebt met God de Vader, met Jezus Christus, zijn Zoon, met de Heilige Geest. Als je hem niet kent, niet gewassen bent door het bloed van Jezus, vergeven bent, dan ga je verloren. En dan ga je naar een plek die vaak de hel genoemd wordt. Dat is niet helemaal de juiste term, maar als ik zeg de hel, dan weten de meeste mensen wat ik bedoel. Maar een plek van bestraffing. Maar dan zullen we leven. We zullen niet ophouden te bestaan. En de tweede plek, dat is nu, als ik nu zou sterven, geloof ik dat bij de Heere zou zijn in de hemel. En dat wanneer Jezus terugkomt, dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alle dingen zullen hersteld worden. En de persoon die sterft, terwijl die relatie heeft met de Heer Jezus, die zal voor eeuwig bij de Vader zijn. En nou ja, waar dat precies is, er zijn hele gevechten over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en hoe dat samenwerkt. Daar ga ik me niet aan branden, maar in ieder geval zul je voor eeuwig met God wandelen. Je houdt niet op te bestaan. En zo is het ook met Jezus. Toen hij stierf, stierf zijn lichaam. Maar zijn ziel en geest, die leefde nog. Nou, je zou daar meer over kunnen zeggen, maar dan ga je meer naar speculatie toe. Dat wil ik niet. Maar het is heel duidelijk, God, als God zijn, hing niet aan een kruis. Jezus hing aan een kruis als mens. De spijkers gingen door menselijke handen of polsen en door zijn voeten heen. Hij werd met zwepen geslagen. En hij stierf als mens. Maar dat betekent niet dat hij ophield te bestaan. En zeker niet dat God ophield te bestaan. Dat is gewoon niet waar. Dat is een verkeerde redenatie. Nou, ik hoop tot zover dat je hier wat aan hebt gehad. En ja, ik bid jullie van harte God zegen toe. En ik wil daar ook voor bidden. Dus laten we een kort moment van gebed nemen. Vader in de hemel. Almachtige God, schepper van hemel en aarde. Jezus Christus, Zoon van God, die ook schepper is. De Heilige Geest. Heere, wij danken u voor die drie eenheid. Wij danken u voor het woord van uzelf. Het woord van God, de Bijbel. Die ons zo helder dingen voor schildert. Maar er is zoveel verwarring over dit onderwerp, over de drie eenheid. En ik bid u dat u door uw Heilige Geest werkt door deze boodschap heen tot versterking van de broeders en zusters. En tot bekering van degene die een foute visie hierop hebben. Heer, maar laat uw naam geëerd en verheerlijkt worden. En geef uw kinderen vreugde in een relatie met uzelf. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland, die ook God is. Halleluja. Amen. Dank jullie wel.